Zullen we in ieder geval de Bijbel alvast openslaan bij Psalm 11? Zullen we eerst een moment nemen waar we het aangezicht van onze Heer opnieuw zullen zoeken? Heer, we hebben nog even tijd. Tijd die u ons hebt gegeven. Heer, tijd. Heer, we worden altijd gedreven en opgedreven door de tijd. En Heer, we staan zo weinig stil bij dat moment van de zondag. Heer, dat we in de zondagmorgen tijd van u krijgen, genadevolle tijd om als gemeente samen te komen, wereldwijd, Heer, de gemeenten, de kerken van u samenkomen. Heer, en we beseffen vaak zo weinig in die drang van het leven, dat juist die tijd, als we hier samen mogen komen, luisteren naar uw woord in de voordienst al, even luisteren naar de tieners, hoe zij bezig zijn geweest boven alles met uw woord, en dan tenslotte luisteren en bestuderen, Heer, in de prediking. Heer, geef ons die tijd weer, vanmorgen ook, om rustig en kalm het woord te openen, te lezen en Heer, dat u door uw geest, door uw heilige geest die in elk wedergeboren hart woont, Heer, het woord tot ons mag doordringen. Niet Heer, om straks weg te gaan en te zeggen van, het was een mooie preek. Nee, maar dat het woord, Heer, in onze harten neerdaalt, zodat het zijn uitwerking ook heeft in ons dagelijks leven. Toepassing noemen we dat. Toepassing een moeilijk woord misschien. Maar het betekent eigenlijk, Heer, dat we wat u gebiedt in uw woord ook toepassen, in de praktijk brengen in ons leven. Met onszelf, in onze gezinnen en in de mensen die we ontmoeten. Heer, wilt u ook zo met ons zijn. Amen. Laten we lezen uit Psalm, en de heel Psalm 11, en vanmorgen zullen we daarvan de eerste drie versen, daar zullen we heen gaan vanmorgen. Maar we lezen deze korte psalm, een psalm van David, met elkaar. Ik lees het uit de NBG-vertaling, hoewel ik in de prediking meestal gebruik zal maken van de HSV, de Herziene Statenvertaling. En we lezen dan hier in het woord van God, voor de koorleider van David. Bij de Heere schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij te zeggen, vliet naar uw gebergte als vogels, want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen, wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? Thema boven de preek, geschreven vanmorgen. Vluchten of stand houden? En allereerst maar een inleiding, voor we naar de psalm gaan. Voordat we naar David gaan, in de predikingen van Erik, leren we meer over het leven van Paulus. Maar in de psalmen leren we zoveel over het leven van David. Over zijn geloof, over zijn ongeloof, over zijn moeite, over zijn vreugde. En deze vandaag vluchten of stand houden. En we kennen dat wel, hè? En vluchten hoeft niet negatief te zijn. Vluchten doe je. Vluchten moeten mensen soms. Uit oorlogsgeweld. Uit hele ernstige situaties om je leven en het leven van je vrouw en je kinderen te redden. Dat moet dan. Dat kan niet anders. Dan kun je een bepaald moment niet meer stand houden. En dat weten de kinderen, de tieners ook. Als ze al naar het nieuws kijken. Hoeveel mensen, mannen en vrouwen met kindjes, met kinderen wegvluchten met heel weinig nog mee. Dat is nodig om het vege lijf te redden. En soms, en dat kennen we ook wel, als je op een zomerse dag en opeens komt daar zo'n donkere wolk, zo'n onweerswolk, en dan fiets je met je vader en moeder of je fiets met je man en je vrouw, en dan is daar die onweersbui en dan is er nou net geen bushokje waar je in kunt schuilen. En dan moet je opeens heel hard fietsen om toch een bushokje te vinden. Dan moet je vluchten voor een bui om niet een soaking te krijgen, om niet doorweekt te raken. Laten we maar nou eens eerst eens antwoord, de Bijbel antwoord laten geven waar de Bijbel het heeft over standhouden. Efeze hoofdstuk 6, vers 11. Laten we er maar eventjes naartoe gaan. Dan gaan we toch weer naar Paulus. Sorry Erik, we gaan toch weer even naar Paulus. En ook nog naar de Efezebrief, waar Erik binnenkort over hoopt te gaan preken. Efeze hoofdstuk 6, en dan maar vers 11. Waar het begint over de wapenrusting van God. We kenden dat hoofdstuk best wel. Maar vers 11. Waar Paulus dan zegt dit. Doet de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En hier zegt Paulus, heeft het niet meer over vluchten, maar heeft het over standhouden. Standhouden, blijven staan. En daar gaat het ook vanmorgen over. Vluchten of standhouden. En dan gaan we naar de psalm. Dan gaan we naar de psalm en het is weer een psalm van David. En ik zeg het maar weer even kort. We weten niet precies wanneer David deze geschreven heeft. Spurgeon die zegt dat zal waarschijnlijk wel zijn in de tijd dat hij moest vluchten voor koning Saul. Maar we weten het niet zeker, want David zegt het niet. Maar dan gaan we naar vers 1a. En daar ligt het fundament van deze psalm, van deze eerste drie versen. Ik lees het in de herziende Statenvertaling. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. David heeft een toevlucht genomen. David is eigenlijk weggevlucht. David is ergens heen gevlucht. David is naar de Heer gevlucht. David heeft zijn toevlucht, zijn veiligheid, zijn bescherming, heeft hij gezocht bij de Heer. En laten we nou toch eerlijk zijn. Beter kan het toch niet, hè? David is naar de Heer gegaan. En David is niet naar de Heer gegaan om daar maar te blijven. Daar maar te gaan schuilen en niet meer terug te keren in de werkelijkheid van het leven. Dat hebben we al in een eerdere prediking uit de psalmen gehoord. David ging altijd naar de Heer toe om aan de voeten van de Heer te gaan zitten. Aan de voeten van Jezus zouden wij ook in de toepassing kunnen zitten om van hem te leren om weer terug te gaan naar de werkelijkheid van het leven. Om daar stand te houden. In geloof, in vertrouwen en in de strijd. En dan mag het wel een beetje een kleine toepassing zijn, al tussendoor. Met de vraag, waar vluchten wij heen? Waar vluchten wij heen om weer kracht te ontvangen? Om weer verder te kunnen? Zo open vraag. Dat moeten we allemaal zelf beantwoorden. Maar hier ligt de basis van de psalm. David, die is zijn toevlucht, dat is zo'n oud woord. En maar dat zegt zoveel, er naartoe vluchten, er naartoe gaan. Niet naar allerlei andere zaken die hij meende dat goed was. Maar David is naar de Heer gegaan, naar God. David dacht groot over God. David dacht heel groot over God. En hoe groot denken wij over God? Waar gaan wij eerst eens heen vluchten voordat we er eindelijk eens aan toekomen? Om te vluchten waar David heen ging, naar God. En hier ligt de basis. En dan zien we vers 1b. En ik lees het weer uit de herziene Verstaatvertaling. David zegt hier, hoe kunt u nu zeggen tegen mijn ziel, tegen mijn hart, vlucht weg naar uw bergen als een vogel. Wat een woord. David is boos. David is ontstemd. David is vertoornd. Hij spreekt hier namelijk tegen iemand. We weten niet wie. Het kan één persoon zijn. Het kunnen ook een groep personen zijn. We weten het niet. En David heeft het ook niet neergeschreven. En we gaan er ook niet allerlei dingen invullen. Want David is alleen maar vertoornd op iemand of mensen die tegen hem zeggen. En luister goed wat hier staat. Die tegen David zeggen. Vlucht naar uw bergen als een vogel. Vlucht naar uw bergen als een vogel. Wegvluchten voor het gevaar is natuurlijk nooit verkeerd. Vluchten naar de Heer, naar God, is natuurlijk niet verkeerd. Maar je moet hier goed in de tekst lezen wat iemand, en laten we maar zeggen dat het iemand is geweest, dat maakt het wat makkelijk, dat iemand tegen David zegt, vlucht nu maar naar jouw bergen. Naar jouw bergen. En doe dat als een vogel. Vlieg als een bang vogeltje zo snel mogelijk naar jouw bergen. Ja, dat werd tegen David gezegd. Als een bang vogeltje. En dan wordt David toch boos. Hoe kunt u dat nou zeggen? Ik ben net met de Heer geweest. Want wat bedoelt het hier eigenlijk? David is verontwaardigd. David komt net terug bij God vandaan. Daar had hij zijn toevlucht genomen. En daar was hij toegerust. Ja, om met Efeze 6 te spreken. David had daar van God de wapenrusting van God gekregen. Moet je thuis maar weer eens nalezen wat dat is in Efeze 6. Toegerust tot de strijd. En er komt dus een eentje aan en die zegt, David, vlucht naar jouw bergen als een bang vogeltje. Waarom? Waarom? Waarom zegt iemand dat nu? Dat staat er ook in vers 2 en 3. Want, zie, heeft die iemand tegen David gezegd. De goddelozen spannen een boog, weet je, zo'n boog. Pjoe, leggen hun pijlen op de pees, om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan een rechtvaardige nu nog doen? Wat moeilijke woorden, hè? Maar eigenlijk staat hier, David, het heeft allemaal geen zin meer. Misschien wel in de letterlijke zin van het woord, dat er mensen waren die achter een boom of achter een rots lagen, en hun pijlen letterlijk op David richtten om hem in donker te doden. Sluipschutters noemen we dat. David, je zit in je grot en je kan er niet eens uit, want als je één stap naar buiten doet, is het raak. En ze schieten op de oprechten van hart. David, David, vlug maar weg. David, vlug maar definitief weg. Vlug maar naar jouw berg. En als hij dat gedaan had, als David dat gedaan had, naar zijn bergen, niet naar God, maar naar zijn bergen, weggaan, als een bang vogeltje, terugtrekken, ik hou ermee op, ik stop ermee, dan had hij zwaar gezondigd tegen God. Om het kort gezegd, dat David had gezegd, oké, ik gooi het bijltje er maar neer. Ik haal ermee op. Dit is geen doen. Dit hou ik niet vol. Vandaag of morgen word ik door zo'n pijl getroffen en is het over. Dan zou hij een grote zonde hebben begaan. Want dan zou hij eigenlijk gezegd hebben, ja, dat de Heere hem niet tot koning had gezalfd. En dat God en Samuel zich mateloos hadden vergist. Nou, dat is niet goed. Heer, u heeft u vergist. Want het gaat helemaal niet gemakkelijk. U heeft u vergist. Ik haal ermee op. Ik ga terug. En in die verse, deze tweede, verse 3 vinden we dan zo duidelijk dat gevaar waar David in is. En allerlei valse beschuldigingen, misschien wel geweest. De uitdrukking in het donker schieten, dat kunnen echte pijlen zijn geweest. Maar dat kunnen ook dat valse, dat achterbakse roddelen, zwart maken zijn geweest. Dat weten we niet. En dan wordt het in vers 3 nog eens erger, hè. Het begrip fundamenten omverhalen. Dat betekent eigenlijk dat fundament waar jij op staat, David, dat geloof in God, dat stelt niks meer voor. God is dood. God bestaat niet meer. Fundament, het fundament waar David op stond, dat zegt hij in vers 1. Bij de Heer schuil ik. Bij de Heer heb ik mijn toevlucht genomen. Ach, zegt die man, dat is over en uit. Daar hoef je niet meer te doen. Daar hoef je niet meer naartoe te gaan. Want dat fundament, dat is weg. De fundamenten worden omvergehaald. Het geloof wordt omvergehaald. En het is over en uit. En wat kan jij als rechtvaardige nou nog doen? Wat kun je nou nog doen? Houd er maar mee op. Fundament, een voorbeeld uit Israël. Het is in Israël letterlijk gebeurd. Een fundament, omvergehaald. Als het tweestammenrijk weggevoerd wordt naar Babel, wordt de tempel gesloopt en de fundamenten van het huis van God worden weggehaald. Het lijkt allemaal over voor Gods uitverkoren volk. Het is voorbij. Vlucht maar weg. Wat kunnen de rechtvaardigen van die tijd, Ezra, Nehemia, Zerubabel, Joshua, Daniel en zijn vrienden nou nog doen? Het is toch voorbij. Blijf maar in Babel. Het hoeft niet meer. Nee. Het was niet voorbij. Deze mannen baden en gingen. Ze vluchtten naar God. Lees het gebed van Daniel maar eens na. Als hij gaat naar God en zegt, o God, wij hebben gezondigd. Lees het gebed van Ezra. Lees de gebeden van Nehemia. En dan lezen we dat zo mooi in Nehemia vers 6, vers 9, zo mooi, hoeft u niet op te zoeken, ik lees het voor u. Dat ook Nehemia hiermee te maken had, dat er mensen zeiden, Nehemia, stop er maar mee. Want zij allen wilden ons bevreesd maken, staat daar. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk wel nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Dat zeiden de vijanden, de lasteraars van Nehemia, toen hij bezig was om de tempel en de muren van Jeruzalem weer te herbouwen. Stop er maar mee. Laten we ze maar treiteren. Laten we ze maar pesten. Laten we ze maar wegdrukken. Dan houden ze er wel mee op. En wat zegt Nehemia? Heer, maak mijn handen sterk. Nehemia vluchtte niet naar zijn eigen bergjes. Zij niet, oké, dan houden we er wel mee op. Het gaat toch niet, Heer. Heer, wel nu, maak mijn handen sterk. Wat kan de rechtvaardige dan doen? In de psalm lezen we dat er tegen David een vraag wordt gesteld. David, als je dit zo ziet, de hopeloze situatie in je leven, want je wordt nooit koning. Wat kan je dan nog doen? David? Wat kan je nog doen? De vraag is aan David gericht. Hij moet een antwoord geven op deze vraag. Dat kan niet anders. Hij parkeert hem ook niet. Hij beantwoordt hem in de rest van de psalm, maar eigenlijk ligt het antwoord van David gesloten, ingesloten in dat eerste vers. Het antwoord motiveert hij wel, en eigenlijk zou je een beetje kunnen zeggen, als we doorlezen van vers 4, dan geeft hij niet een klip en klaar en duidelijk en realistisch antwoord op de vraag. We zouden bijna zeggen, het is een Jobs antwoord, dat God aan Job antwoordt. Moet je eens lezen hoe God aan Job antwoordt. Machtig is dat. God legt aan Job niet uit waarom hij moest lijden. Exact. Maar hij vertelt wie God is. En hier, en dan dat komt David, maar dat komt wel in een andere preek. Maar eigenlijk ligt het antwoord van David, die hij geeft aan deze persoon, is vers 1. Wat zeg je eigenlijk? Ik heb tot de Heere mijn toevlucht genomen. Daar kom ik net vandaan. Hoe durf je dit te zeggen? Hoe waag je het dit te zeggen? Hoe durf je deze woorden tegen mij uit te spreken? David moest verder. David moest niet terug naar zijn bergjes. David moest verder, dat wilde God. Dat was Gods wil. En al stonden er 1000 mensen voor hem die zeiden van, ah, David, hou er maar mee op. Want God is dood. Ze zondigde zwaar, want God is almachtig en God wilde dat David doorging. Daarom was David bij hem geweest. Want uit het nageslacht van David moest de Messias geboren worden. Zo wilde God het. En David wist dat. Dat had David ook gehoord bij God. Jezus moest komen. Jezus moest komen. En geen 1000 beklagers, leugenaars, konden daar ook maar iets aan doen. En dat vinden we ook bij Jezus in zijn mens zijn, is het niet? We vinden Jezus op weg naar Jeruzalem. Jezus ging verder. Zelfs ondanks zijn discipelen die als hij wandelt naar Jeruzalem, als hij zijn gezicht heeft gekeerd naar Jeruzalem op weg naar het kruis, dan zeggen zelfs zijn discipelen tegen hem. Als Thomas dan zegt van, oh, dom, maar laten we maar met hem meegaan. Laten we maar met hem sterven. Jezus ging door. Want Jezus had zijn toevlucht genomen tot zijn hemelse Vader. Jezus vluchtte niet. Jezus hield stand. Vinden we ook bij Paulus. Paulus is op een bepaald moment ook op weg naar Jeruzalem. En Paulus weet ook van de Heere dat hij daar gevangen genomen zal worden. En als hij daar op reis naartoe is, dan ontmoet hij nog enkele discipelen in Tyrus, en die zelfs door de geest, zo staat het er, in Handelingen 21 vers 4, laten we daar maar even naartoe gaan. Handelingen 21 vers 4. Dat is een heel stukje verderop in uw Bijbel. Handelingen 21 vers 4. Dat is een bijzondere tekst. En wij vonden de discipelen en bleven daar 7 dagen. Deze zeiden tot Paulus door de geest dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen. Doe het niet, Paulus. En dan zouden we zeggen, hoe kan dat nou? Door de geest, dat moeten we goed verstaan. Want de geest had niet tot deze discipelen gesproken om Paulus te zeggen dat hij niet moest gaan. Maar de geest had gezegd dat hij dat te wachten stond in Jeruzalem. Gevangenschap, boeien. Dat had de geest gezegd. Maar deze lieve discipelen interpreteerden het een beetje verkeerd, denk ik, met alle liefde. Die zeiden, Paulus, doe dat nou niet. Want wij hebben het ook gehoord. Paulus wist het ook. Maar hij moest wel gaan. Dat moest. Paulus ging. En Paulus een antwoord is eigenlijk Psalm 11 vers 1a. Ik ga. Want ik heb mijn toevlucht tot de Heere genomen. Paulus wist als geen ander wat hem te wachten stond. Maar dat was wat God wilde. We vinden dan ook die negatieve voorbeelden. Net al gezegd, bij die discipelen onderweg met Jezus. Oh, Jezus. Jezus had gezegd, ik ga naar Jeruzalem. Om daar te sterven aan het kruis. Dat had hij verschillende malen al gezegd. En hij was daar ook al eens flink bedreigd in Jeruzalem al eerder. En dan zegt Thomas, laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. En dan zijn die moedige woorden van Petrus en Johannes 13 vers 17. Ik zal mijn leven voor u inzetten, Heer. Het zal niet gebeuren. Want al gaat u dan naar Jeruzalem en al zal u dan daar bedreigd worden, dan ben ik er altijd nog, hè? Oh. Ja. Wat deed Petrus toen het erop aankwam? En hij niet alleen. Ze vluchtten allemaal naar hun eigen bergjes. Ja. David, vlucht maar naar je eigen bergjes. David, joh, die God van jou, dat is niks. Nou ben je nog steeds geen koning en ze zitten achter je aan. Of als we het geschreven heeft in de tijd van Absalom. Moet je nou kijken, daar zit Absalom in Jeruzalem en jij staat buiten. Ga nou terug, joh. Ga nou terug naar je eigen schaapjes. Ach goed, dan moet je eens vechten met een beer of een leeuw. Maar ja, dat ben je gewend. Dat heb je met Goliath laten zien. Je kan heel goed met steentjes gooien. Ga nou terug, joh. Word weer herder. Adem je op. Rustig. Die bergweidetjes. Met de zoemende bijtjes. De bloemetjes, de schaapjes. Een herdershondje misschien. Je slingertje met je steentjes. Stop er nou toch mee. En wij? Kent u ook vluchtneigingen? Ik wel. Ik moet iets herroepen. Iets wat ik zo ongeveer 4 jaar geleden gezegd heb. En sommigen onder u, denk de oudste zeker wel, die weten dat ik dat gezegd heb. Erik fronst zijn wenkbrauw, weet ik het nog? Ik zal je herinnering opfrissen, Erik. Toen we pas met deze gemeente begonnen. Toen zei ik, als dit mislukt, dan ga ik naar een of andere gereformeerde kerk. En ga ik achterin zitten. En doe ik nooit meer wat. Dan heb ik de gave van banken vullen. Tenminste, als de banken staan. Soms staan er ook al stoelen. Ik ben mee geweest met Diewert en Rebecca naar de christelijk gereformeerde kerk, de Nederlands gereformeerde kerk, sorry, in Eindhoven. Daar hebben ze stoelen. Zitten goed hoor. Ga er maar eens naartoe. Niet op die stoelen natuurlijk. Dan ga ik naar een gereformeerde kerk. En dan ga ik achterin zitten. Ik haal hem nu op. Dat herroep ik. Dan was ik gevlucht. Anke had me wel tegengehouden, denk ik. Naar mijn eigen bergjes. Ik haal er mee op. De fundamenten zijn weggehaald. Laat alles maar instorten. Het is met de evangelische beweging niks. Het is met de protestantse gemeentes niks. Het is allemaal niks. Het is allemaal prut. Ik ga er zitten. En ik hoop nog op een goede preek. Helaas, ik herroep het. Deze psalm ook. Toen dacht ik. Hè? Er wordt op mij nog niet eens geschoten. Ik kan nog met mijn Opel Corsaatje naar een of andere gereformeerde kerk rijden. Zonder dat er een sluipschutter ergens achter een boom staat. En dan rij je nog zo hard met dat ding, dan moet hij nog goed mikken ook. Op de tijd van David was dat wel wat anders. Wat is met ons? Dat is een heel geweldig principe in deze psalm. Een heel geweldige opdracht in deze psalm. Want wat doen wij als we eens in de problemen komen? Als het moeilijk wordt in ons leven? Geestelijk? Materieel? Ja, dan vluchten we wel naar de Heer. Ho, Heer, help ons. Niks mis mee hoor. Moet je altijd doen. Maar deed David dat ook zo? Hij kwam bij de Heer vandaan. Dat is heel wat anders, niet? Hij kwam bij de Heer vandaan. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, als je de psalm ook ziet in de volgorde. Hij was voordat hij in de problemen kwam, voordat er hem opgeschoten werd, voordat hij belasterd werd, voordat hij achterna gezeten werd, was hij naar de Heer geweest al. Hij was daar toegerust tot de strijd. Moet je Efeze 6 maar lezen. Wat zegt Paulus? Ga nou niet in je pyjama de strijd aan. En als je dan merkt dat je het niet redt, ren terug naar de Heer om nog even iets van die wapenrusting te halen. Nee, zegt Paulus. Doe dat eerst aan. En ga dan aan de gang. Als je een tuintje moet opknappen, Dan ga je toch ook niet alleen maar met je handen heen en dan kom je tot de ontdekking, oh, ja, ik heb eigenlijk een schop nodig, of een schoffel. En die moet je meenemen. Spaar tijd. Ja. Yeah. David was eerst naar de Heer gegaan. Daar ligt een groot geheim. Eerst naar God. David was niet bij het horen van deze lasteringen en bij het horen van deze leugens, was hij niet als een bang vogeltje weggevlucht en dacht, oh Heer, je moet dat doen. Nee, hoe durf je het te zeggen? Hoe durf je het te zeggen? Kijk, ik kom bij de Almachtige vandaan. Hoe groot is ons beeld van God? Is God voor ons een zo'n klein reddingsbootje waar je dan net nog in kunt stappen als het op verdrinken aankomt? Of is God de Almachtige God waar je eerst naartoe kunt gaan, die alles aan je wil geven wat je nodig hebt om in dit leven hem te dienen. En stand te houden. En als je iets ontbreekt, heb je het gewoon niet meegenomen. Maar God heeft het klaar liggen. En dat wist David. Ik heb mijn toevlucht gezocht bij de Heer. Ik ben eerst naar God gegaan. En als hij dan geconfronteerd wordt met deze woorden, dan zegt hij van, hoe kun je het zeggen? Hoe kun je het zeggen? Hoe kun je het zeggen? Het ogenschijnlijk lijkt je gelijk te hebben, maar dat heb je niet. En het is niet erg voor David. Het is erg voor degene die dit zegt. Hou er maar mee op. Stop er maar mee. Kap er maar. Want er is geen God. Dan kunnen wij met die Bijbel in onze hand zeggen, hoe kunt u dat zeggen? Gisteren hadden we de laatste deel van de ochtend de Bijbel over evangelisatie. We zijn er diep op ingegaan. Wat weten mensen over God? Ga ik die les hier niet herhalen, want het duurt nog eens anderhalf uur. Mensen op je afkomen en zeggen, God. Tot slot een kleine illustratie. Ik was op bezoek bij een collega laatst. En die begon weer over het geloof. Over het geloof gesproken. Het evangelie aan hem uitgelicht. En hij begon eigenlijk met dit. Hoe kun jij nou in een God geloven die toelaat dat het zulke verschrikkelijke dingen gebeuren in Syrië? Is dat jouw God? Ja, dat is mijn God. Dat is mijn God. Maar het is niet die God die jij denkt dat hij is. We raken zo in gesprek. En wat naderde hij het koninkrijk dicht? Toen hij zei tegen mij, ja, je hebt eigenlijk gelijk. De mens is slecht. Ja, Roger. Nou raak je de. Nou raak je hem. Niet God is slecht. De mens is slecht. We gingen zo nog even door. En toen zegt hij, maar hij zegt, daar geloof ik niet in God. Er is geen God, er is geen hemel. Oké, Roger. Daar discussieer ik niet over. Hoe kun je dat nou zeggen? Gisteren aan tafel, ze zit hier, vroeg mijn lieve kleindochter, amai, hoe groot is de hemel? Dat zijn nou eens van die vragen. Hoe groot is de hemel? Opa, hoe kunnen al die gelovige mensen nou in de hemel? Amai, daar zit je, hè? Aan de andere kant van de tafel. Tirsa. Dan terugvragen jou en de anderen. Hoe groot is God? Als je die vraag kan beantwoorden. Een beetje maar. Dan weet je ook hoe groot de hemel is. God is oneindig groot. Daar is geen grens aan. En de hemel ook. En de enige manier om daar te komen, dat geldt voor ons allemaal, geloof in de Heere Jezus Christus. En ga met David mee, voor ons allemaal, dagelijks zoveel mogelijk, eerst naar God. En dan verder. En als je dan mensen tegenkomt en die zeggen, oh, ik geloof niet in God en ik geloof niet in de hemel, dan kun je alleen maar zeggen, hoe kan je dat nou zeggen? Maar laten we nooit vluchten naar onze eigen bergjes. Want dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Niet wegvluchten als een bang vogeltje. Jawel hoor, als ze echt op je gaan schieten, moet je vluchten hoor. Dat wel hoor. Neem het niet al te letterlijk, want dat komt natuurlijk ook niet goed dan met u en met jou. Maar als het gaat om hier, om God en het geloof in God en waar je staat in deze wereld, is er maar één waar je naartoe kunt gaan. Om te beginnen. Naar God. Ja. En we eindigen vanmorgen. Waar God woont. Tirsa, wij luister goed. Vers 4. De Heere God woont in zijn heilig paleis. De Heere heeft de hemel, in de hemel zijn troon. En zijn ogen slaan ons gade. Zij zien alles wat we doen. Vrij vertaald. Maar God woont in de hemel. Vlucht naar de Heer. Zullen we danken. Ja, Heer. David. Paulus. En hoog verheven boven alles, uzelf. Volmaakt. Want vrij zeker zal David wel eens gevlucht zijn naar zijn eigen bergjes. En Paulus, als hij het zegt, Heer, ik ellendig mens, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik nou juist niet wil, dat doe ik wel, zegt Paulus ook dat hij wel eens vluchtte naar zijn eigen bergjes. En dat was dan nog eens een godsman. David, een man naar Gods hart. En wij ook hier, we moeten echt eerlijk zeggen dat we vaak wegvluchten. Of vergeten naar u te gaan eerst. Maar u, Heer Jezus, als we dan het evangelie lezen, u mens zijn. Een mens zoals wij, die nooit weggevlucht is. Die altijd eerst naar u naar de hemelse Vader ging. Altijd de dag begon volledig toegerust, de mensen toesprak in preken oneindig langer als deze. En de mensen luisterden, die nooit één moment getwijfeld heeft of gedacht heeft, ik ga terug. En die machtige woorden in Gethsemane, Heer, hemelse Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. dat eindigde in de totale overwinning. Hangend aan een kruis, uw voeten en uw handen doorboord, klonk de stem van de overwinnaar: het is volbracht. Voor de wereld een lijdend en stervend mens, maar voor de eeuwigheid en voor God de overwinnaar, in het is volbracht. Heer, richt onze harten naar het kruis, waar wij u mogen volgen en tegen iedereen zeggen, die tegen ons zegt, houd er maar mee op. Het heeft geen zin. Hoe kunt u dit zeggen? Want het fundament van ons geloof, Jezus Christus en die gekruisigd, ligt onvergankelijk neer en kunnen we op blijven staan en zal in eeuwigheid niet weggenomen meer worden. O ja, Heer. Die tempel van het, de fundamenten van die aardse tempel, Heer, die werden gesloopt. Maar u niet. Tot in eeuwigheid niet. Leer ons elke dag eerst onze toevlucht te zoeken bij u. En dan pas de rest. Al is het maar in een gebed, in een kort woord, omdat onze dagtaak roept. Maar eerst u en dan de rest. Heer, dank u wel voor deze dienst. Amen.